Goedemiddag hier, u allen. En we weten dat de Heer waarlijk opgestaan is inmiddels. Het is al heel vaak gezongen. De laatste keer dat ik hier sprak was de eerste dienst in het nieuwe jaar. En toen sprak ik over, er is een toekomst vol van hoop. En een toekomst vol van hoop betekent een toekomst vol van Jezus. Een toekomst vol van die opgestaande Heer. Waar je bij hem mag komen. Gewoon thuis mag komen bij hem. Ik lees jullie het Paasevangelie voor uit de Matthäus-evangelie. Dus als je mee wilt lezen, dan is dat heel mooi. Het staat in Matthäus 28. Matthäus 28, en daar staat, laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en ze werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en hij zei, wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze mij zien. De eerste dag van de week, dat is de zondag. De dag na de Sabbat. De Sabbat was de laatste dag van de week, de zondag de eerste. Maar als we naar Pasen kijken, dan rijzen er toch allerlei vraagstukken, want dit is de enige dag die duidelijk is eigenlijk. Het is de zondag waarop Jezus opstond en wij hebben op vrijdag gevierd dat hij werd gekruisigd. De Goede Vrijdag. Maar ja, ooit had Jezus iets gezegd over de datum. Die datum van opstanding, of die dag van de opstanding, zou zijn 3 dagen en 3 nachten na zijn dood. En ik heb al 10 keer zitten tellen. Ik denk zondag, dat is een dag, dat kan een dag zijn, ook al was het heel vroeg. Zondag, zaterdag, vrijdag, oké, dat zou met moeite zou dat kunnen, maar 3 nachten. 3 nachten. Dan hebben we vrijdag op zaterdag, dat is er 1. Zaterdag op zondag, dat is er 2. En dan die 3e. Wanneer was dat? Wij vieren Pasen op de eerste zondag na de eerste volle maan, na de volle maan in maart, in de lente. Zondag na de eerste volle maan in de lente. En de lente die begint op 21 maart, dus kwam dit jaar uit op 31 maart. Maar christenen in andere streken van de wereld die vieren dat op een andere dag. En het Pesach van de Joden is weer op een andere dag. Vorig jaar was het toevallig dezelfde. De Joden vieren Pesach op de 14e Nissan. Maar ja, wij op 31 maart. En die 14e Nissan die is dit jaar pas eind april. Eigenlijk zou je zeggen, er rammelt van alles aan onze datum. En er rammelt van alles aan de volgorde van de dagen. Maar ja, gaat het daarom? Een paar weken terug stond er een evangelist van een kerkgenootschap bij hem aan de deur. En die ging daar een hele discussie over opzetten dat we het niet goed deden. En dat we precies moesten doen wat Jezus had voorgeschreven. Ik denk niet dat het heel veel raars is wat zo iemand zegt. Maar dan denk ik, ja, maar wat herdenken we nu? God zei ook van, wat kunnen mij jullie offers schelen? Ik wil dat je mij dient. En zo is het denk ik ook met Pasen. Ik wil dat jullie herdenken dat Jezus is opgestaan. Ik wil dat je hem in leven ziet. Dat je hem laat leven in jou. En het gaat niet zitten discussiëren over precies wanneer het was. Het feit is er. Jezus leeft. Het feit van de opstanding, de overwinning op de dood, daar gaat het om. En die overwinning op de dood, dat heeft ons heel veel te zeggen. Want het is voor ons, de dood is een soort doortocht naar het eeuwige leven met Jezus. Daar kunnen we ook heel veel uithalen. Ook ons bemoedigen kan dat. Als we het even niet meer zien zitten, of als de dood in zicht komt. Dan denk je, oké, dat zal zo zijn, maar het is wel mijn doortocht naar het eeuwige leven. Jezus was dood. Trouwens nog even iets over die soldaten bij het graf. Dat waren van die stoere figuren. Misschien waren die soldaten nog wel betrokken bij de geesteling van Jezus toen ze hem uit zijn vel sloegen, zeg maar. Toen ze hem aan het kruis sloegen. Toen ze hem doorstaken in zijn zij van, is hij toch echt dood? Ja hoor, hij is echt dood. Nou, dan kan hij weg. En die soldaten, die worden geconfronteerd met een engel die neerdaalt. En ze gaan plat op haar gezicht. Als doden waren ze. Hier hadden ze met hogere machten te maken. Hier konden ze niet tegenop. Die engel die konden ze niet martelen. Die konden ze niet kruisigen. Die konden ze niks. Geen zwaard hield daar tegenstand. Dat zagen ze gelijk. Dat hoeven ze niet eens te proberen. Ze gingen plat. En ze waren als dood. De vrouwen die er ook aankwamen. Die waren niet als dood. De engel zei wel tegen hen, wees niet bevreesd. Dus maak je maar niet ongerust. En dat waren ze ook niet. Ze zagen het, dat de engel de steen van het graf weggooide. Omgooide en erop ging zitten. Dat graf dat was verzegeld op verzoek van de priesters. Want die hadden gehoord van ja, hij heeft ooit gezegd dat hij de derde dag weer uit het graf zou opstaan. Toen waren de priesters naar hem toe gegaan, of naar het graf gegaan en die hadden het graf laten verzegelen. En dat is niet met zo'n plakkertje erop, zoals dat tegenwoordig met een huis gaat, nee. Het graf was verzegeld en daar hadden ze specie voor gebruikt, hadden ze rondom die steen hadden ze helemaal dicht gemetseld. Dus die ging zomaar niet van zijn plek. Maar de engel die komt en die gooit die steen om. En hij gaat erop zitten. Er was geen houden aan. En als je dan denkt van, oké, dan kon Jezus er op dat moment uitkomen. Daarvoor deed hij het niet. Daarvoor werd het graf niet opengelegd. Nee, dat graf werd opengemaakt, zodat de vrouwen erin konden kijken dat Jezus daar niet was. Dat was de reden, want Jezus was er al uit. Dat is ook een beetje vreemd natuurlijk. Kan hij dan door de muur heen? Door de rotsen heen? Ja. Want ik kwam ook bij de discipelen later op de avond binnen. Gewoon, terwijl de deur dicht was en daar was hij. Jezus hoefde niet bevrijd te worden uit het graf. Hij werd opgewekt en hij is opgestaan. Hij had het zelf ook al aangekondigd, hè? In Markus 10, vers 33 heb je zo'n moment. Even kijken of ik dat nog kan vinden. Dan zei hij tegen zijn discipelen, zie, we gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden en ze zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. En heel veel mensen hebben dat gezien. Meer dan 500 mensen hebben dat gezien. Dat Jezus opgestaan was, dat hij weer leefde. Ze hebben met hem gesproken, ze hebben hem horen spreken. Ze hebben hem gezien, ze hebben hem betast. Hij is er weer. Het staat beschreven in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. 4 mensen die erover schrijven. 4 mensen die er niet terug voor schrokken om van de dood en de opstanding van Jezus te vertellen. Om dat vast te leggen voor de toekomst. Ik kan iets heel moois meemaken en dat vertellen aan mijn kinderen. En mijn kinderen die gaan misschien later aan hun kinderen of aan hun kleinkinderen weer vertellen. Joh, opa, die heeft ooit een keer zoiets gebeurde er. Om te voorkomen dat helemaal verwrongen werd, dat verhaal van de kruisiging en de opstanding, hebben 4 mensen het opgeschreven. En natuurlijk is er onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat er allerlei zogenaamde verschillen tussen die evangeliën zitten. Maar als je het goed gaat lezen, als je het door elkaar zo zou breien zo, dan was het een heel mooi kunstwerk. Want ze vertellen eigenlijk over hetzelfde. Jezus is opgestaan. Ook Petrus schrijft erover in zijn brieven. Petrus heeft ook aan Marcus verteld trouwens, want Marcus die schreef op wat Petrus hem vertelde over de gebeurtenissen met de Heer Jezus. En de vrouwen die werden op pad gestuurd. Dat had de engel gezegd, nou ga het me vertellen aan de broeders. Aan de discipelen. Maar werden ze geloofd? Nee. Nee, je wordt zomaar niet levend. En toch hadden de discipelen al heel veel meegemaakt. Ze hadden er ook over gelezen in het Oude Testament. Elia, die een jongetje levend maakte. Elisa, die al begraven was in het graf lag. En er werd een dode bijgegooid omdat ze weer gauw weg moesten. En die dode ging weer leven. En wat ze echt meegemaakt hadden. Het dochtertje van Jairus. Een overste van de synagoge. 12-jarig meisje. Net gestorven. En weer opgewekt door Jezus. Een jonge man. Die erna inwoonde, was gestorven. En hij werd uitgedragen uit de stad om te worden begraven. En Jezus kwam bij de baren en hij zei, stop eens even. En hij wekte hem op. Lazarus, een goede vriend van Jezus. Daar kreeg hij bericht van zijn zussen. Van, joh, kom alsjeblieft, want Lazarus die is gestorven. En Jezus ging, maar duurde een tijdje voordat hij er was. En inmiddels toen Jezus er kwam, lag hij al 4 dagen in het graf. Jezus zei, haal die stenen weg. Nou, zeggen die vrouwen, zou ik niet doen. Want het ruikt al behoorlijk. Toch doen. En Jezus riep in het graf, Lazarus, kom eruit. En hij kwam. En nu krijgen de discipelen te horen, Jezus is opgestaan. Hij is uit het graf. Maar ze konden het niet geloven. Ze gingen wel trouwens. 2, Petrus en Johannes, die holden naar het graf toe. En ze zagen dat het graf leeg was. Maar ze konden niet bevatten dat Jezus opgestaan was. Misschien was hij wel gestolen. Misschien andere oorzaken. Maar dat hij opgestaan was. Nu is het zo met die voorbeelden die ik noemde uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament, die mensen zijn ook weer gestorven. Je kan nu gaan zoeken in een Israël, maar je vindt ze niet meer. Jezus leeft nog altijd. Jezus leeft tot in eeuwigheid. Het verschil is dat die mensen met hun lichaam uit het graf kwamen en nog steeds hetzelfde lichaam hadden. Die mensen, die waren weer gewoon mens. En later zijn ze oud geworden. Ik weet niet hoe oud, maar ze zijn weer gestorven. Voor de tweede keer, zeg maar. Jezus was heel anders. Jezus straalde. Hij was niet aan een plaats gebonden, we hebben het net al gelezen. Hij was uit het graf gekomen zonder dat het graf open was. Hij kwam bij de discipelen binnen zonder dat ze de deur open gedaan hadden. Door de muren heen. Dus, alles bij elkaar, kunnen we constateren dat de dood niet onoverwinnelijk is. De dood is overwonnen, meerdere keren, waardoor Jezus als de belangrijkste werker daarvan. Wat is dood? Medisch gezien eindigen mijn lichaamsfuncties. Als ik mijn pols voel, dan voel ik het kloppen. En dat kloppen komt van mijn hart. Als ik dat niet voel, dan moet nu de bedrijfshulpverlening hier naartoe komen. Maar ik voel het wel. Als ik stop met ademhalen en als mijn brein niet meer werkt, dan ben ik overleden. Dat is de dood medisch. In Bijbelse zin kan ik wel dood zijn, terwijl mijn hart klopt, terwijl mijn adem gaat, terwijl mijn brein werkt, kan ik toch dood zijn. De Bijbelse visie op dood is dat ik ongelovig ben. Dat ik Jezus niet heb aangenomen. Dat ik verloren ben. Want ik lijd onder angst en onzekerheid. Ik lijd onder schuld. Ik lijd onder het niet met God zijn. En om dat te erkennen, dan moet je een grote stap voor zetten. Want als ik niet met God ben, als ik niet leef, dan wacht mij alleen nog een oordeel. Het laatste oordeel. Maar God zoekt je wel. God laat je niet vallen. God zegt niet van, hij wil niet geloven, nou laat hem. Dat hebben wij wel, hè. Dan vertel je iets tegen iemand van, nou, hij wil me niet geloven, nou dan zoek je het uit. Nee, zo is God niet. God blijft zoeken. God stuurt zijn leger uit om je te vinden. Niet alleen om je te zoeken, maar om je te vinden. Dat wil God. Medisch leven. Dan adem je. Je hart klopt. Je brein werkt. Je kan denken. Je kan handelingen doen. Maar Bijbels leven. Dan heeft God jou aangenomen. Dan stroomt Jezus bloed door jouw aderen. Zo mag je het zeggen. En dan heeft God de adem van zijn geest in jou geblazen. En veel mensen die hier zitten, die hebben dat ooit meegemaakt. Dat ze voelden dat er iets totaal veranderde in hun leven. Van het een op het andere moment. Als ze de geest van God in zich kregen. Ingeblazen kregen. En het gevolg daarvan is dat je in het levensboek staat. Het gevolg daarvan is dat je vrij van angst bent. Een ander gevolg is dat je sterft aan je eigen ik. Niet ikke. Nee. Jezus Christus in mij. Daar gaat het om. Dat is het belangrijkste. Ezechiël, dat is een profeet uit het Oude Testament. Die heb ik hier ook, als het goed is. Nou. Niet meer blijkbaar. Oké. Ezechiël, die werd door God geroepen. Hij zei, Ezechiël, ik neem je mee. En hij nam Ezechiël mee en hij zette hem in een dal. En Ezechiël keek rond in dat dal en wat zag hij daar? Dorre doodsbeenderen, botten. Uitgebleekt door de zon, droog. Geen leven zat er meer in. En dan zegt God tegen Ezechiël, Ezechiël, ik wil dat jij profeteert over die botten. Ik wil dat je ze vertelt dat ze tot leven moeten komen. Dat het vlees er weer op gaat groeien. En Ezechiël die begon te profeteren. Hij ging de woorden van God spreken over die botten, over die dode botten. En wat gebeurde er? Het begon te rammelen. Het is wel een beetje luguber, hè, als je dat voor je ziet. Als je een beetje inbeeld van hoe dat gegaan zou zijn. Dat Ezekiel zat te preken daar. Iets anders dan ik, denk ik. Maar hij staat daar te preken. En al die botten liggen daar. En ineens begint het allemaal te rammelen en te bewegen. Ik geloof dat ik even ergens achter was gaan staan eigenlijk. Maar Ezekiel niet, hij ging door met preken. En die botten die kwamen bij elkaar, die voegden zich samen. En er groeide vlees overheen, en er groeide huid overheen. En het werden weer mensen. Toen zei God tegen Ezekiel, ik wil dat je nog een keer gaat profeteren. Dat je nog een keer mijn woorden tegen die mensen gaat zeggen. En Ezekiel deed het. En de adem van God, die kwam. En die ging bij die mensen naar binnen. En de mensen werden weer levend. En ze werden één volk. Nou weet ik, dit is een teken. Een soort visioen wat Ezekiel had. Van het volk van Israël, wat eigenlijk helemaal dood was. Waar geen leven meer in zat. En die weer tot leven zouden komen. Maar evengoed. Als jij Jezus niet kent. Als je je leven niet aan God hebt gegeven. Dan liggen hier ook eigenlijk als een pakketje botten. Want je bent dood. En dan is het nodig dat er over je gepreekt wordt. Dat je hoort de heilige woorden van God. Dat je hoort van zijn opwekking. Dat je hoort dat de dood het einde niet is. Niet hoeft te zijn. Ezekiel die deed het wat hem gevraagd werd. En hij sprak de woorden van God. Het is wonderlijk. Want die mensen werden weer levend. Het werd een heel volk. Ben jij al levend? Steek je vingers op, leef je? Er liggen nog wel wat botten hier. Luister naar de woorden van God. Luister dat God het eeuwige leven heeft en dat hij dat jou wil geven. Want door het woord van God, wat je in je Bijbel kan lezen, wat je kan horen van veel mensen die hier hun vinger opstaken, gaat ze me vragen zo. Van help me eens om God te vinden. Help me eens om tot leven te komen. Door die woorden van God ga je leven. En Ezekiel, die profeteerde, die sprak de woorden van God. Maar dat kunnen we allemaal. God die wil jou gebruiken om ook mensen tot leven te brengen. Dat kan hier zomaar. De vrouwen bij het graf, die konden het ook. Die gingen weer terug naar de discipelen die zeiden, Jezus leeft, hij is uit het graf opgestaan en hij moet hier ergens zijn, we hebben hem gezien. Maar Johannes en Petrus die wilden het eerst nog wel even zien, even controleren. Nou ja, hij was inderdaad uit het graf. En dan, we gaan naar het einde van de Bijbel, Openbaring 19. Daar staat, ik zag de hemel geopend en zie, een wit paard. En hij die erop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen, vele kronen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. Als wij de woorden van God spreken, dan spreken we over Jezus. Dan spreken we Jezus over mensen uit. En dan kunnen mensen tot leven komen. Niet zo. Ze moeten wel luisteren. Maar bid daarvoor eerst bij God. Van God, wilt u mij helpen om die botten tot leven te brengen? Heer, raak mensen aan. En zo komen we het lied wat net gezongen is. Daar komen we bij. Van iemand die dat meegemaakt heeft. Dank u. Zo vaak hebt u mij proberen te bereiken, maar ik keerde u de rug toe. Omdat ik dacht dat u niet had wat ik nodig had. En nu bent u alles. U bent alles voor mij. En ik kan niet zonder u zijn, God. U bent alles. En ik wil u bedanken. Ik was verdwaald en u vond mij. Ik was dood van binnen en u ademde in mij. En u bracht deze botten tot leven. Ik wil u bedanken. Bedankt dat u mij hebt gered. Bedankt dat u onvoorwaardelijk van mij houdt, God. U stond met open armen. Maar ik rende weg, omdat ik bang was voor de pijn die met vertrouwen gepaard ging. Maar ik kwam terugrennen in uw omhelzing, omdat ik wist dat u er nog zou zijn. U zou me nooit verlaten, God. En ik wil u bedanken. Ik was verdwaald en u vond mij. Ik was dood van binnen en u ademde in mij. En u bracht deze botten tot leven. Ik wil u bedanken. Bedankt dat u mij hebt gered. Bedankt dat u onvoorwaardelijk van mij houdt, God. Ik verdien u niet, God. Ik verdien u niet, God. Maar u blijft toch van me houden. O, u zou nooit ophouden van me te houden, God. En ik wil u bedanken. Ik was verdwaald en u vond mij. Ik was dood van binnen en u ademde in mij. En u bracht deze botten tot leven. Ik wil u bedanken. Bedankt dat u me hebt gered. Bedankt dat u onvoorwaardelijk van mij houdt. Zo is God. Dank u. Amen.